Geliefde vrienden van onze grote koning, de Heer Jezus Christus. Er was een keer een slimme catechisant die vroeg aan mij: dominee, geloof u nou echt dat de hele wereld in ellende is gestort en wordt gestort omdat één persoon eenmaal een verkeerd appeltje heeft gegeten? Toen zei ik, nee, dat geloof ik niet. Want ik heb ook wel vaak appels gejat. En als we op vakantie zijn in Frankrijk, dan pluk ik ook wel eens wat kersen. Dus ik geloof niet dat daardoor nou de hele wereld in de verdoemenis en onder de vloek van God is gekomen. Maar wat wordt er dan wel bedoeld met die bomen in het paradijs waar je niet van mocht eten? Mij viel op, toen wij de Bijbel doorlazen, dat die levensboom verschillende keren in de Bijbel terugkomt. Wat wordt er nou bedoeld met die levensboom en die boom van goed en van kwaad? En wat heeft dat met ons leven vandaag nog te maken? Daar wil ik met jullie over nadenken. Wij vergelijken mensen wel met bomen. De Bijbel doet dat ook wel. We hebben in onze taal ook over een boom van een kerel. In het Hooglied wordt de bruid Tamar genoemd. En Tamar is palm. Ze wordt vergeleken met een slanke palmboom. In Jesaja 63, waar ik een stukje uit citeer in het gebed net, wordt gesproken over eiken of terebinten van gerechtigheid. Daar worden mensen vergeleken ook met bomen. En dat wordt natuurlijk allemaal niet letterlijk bedoeld, want wij mensen zijn geen bomen. Wij zongen net al in Psalm 1 over gelovigen die worden vergeleken met bomen, die staan geplant aan vruchtbare oevers. De vruchtbare oevers van Gods woord, waardoor wij ieder seizoen weer vrucht kunnen dragen. De hoogste bomen in de Bijbel, in Israël, zijn de palmbomen langs de kust en de ceders in de Libanon, in de gebergte. En aan het eind van Psalm 92 worden rechtvaardige mensen, en met rechtvaardig worden vrome mensen bedoeld, gerechtvaardig in Gods aangezicht, worden vergeleken met bomen. Ze staan geplant in het huis van de Heer, in de vooroven van onze God bloeien zij. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn, ze blijven krachtig en fris. Wanneer we het hebben over mensen als bomen, dan bedoelen wij dat natuurlijk niet letterlijk. Dan bedoelen we dat figuurlijk. Het is beeldspraak, het zijn vergelijkingen, het zijn metaforen. En zo is het volgens mij ook als er in de Bijbel gesproken wordt over de levensboom. Het gaat over beeldspraak die te maken heeft met onze relatie met de Heere God. Het gaat over ons geestelijk leven. In Genesis 2 lezen wij over twee bomen die staan voor twee levensstijlen. Voor twee houdingen. In het midden van de paradijstuin stonden tussen alle andere bomen met heerlijke vruchten ook de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. In vers 16 lezen we dan dat de mensen van alle bomen mochten eten, maar van die boom van de kennis van goed en kwaad mochten ze niet eten. Dan zouden ze onherroepelijk sterven. En later, aan het eind van het verhaal over de zondeval in Genesis 3, dan lees je dat de mensen geen toegang meer krijgen tot die bomen en de vruchten van de levensboom ook niet mogen plukken. Maar als ze die zouden eten, zouden ze eeuwig leven. De vrucht van de levensboom is dus een symbool van eeuwig leven. Leven in blijvende verbinding met de Heere God die ons gemaakt heeft. En de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad leidt naar ondergang en dood en zonde. Die vrucht maakt dat mensen gaan denken dat ze zelf God zijn. Dat ze alles weten, dat ze alles kunnen maken. Het is het beeld van de onafhankelijke mens, van de autonome mens die hoogmoedig en onafhankelijk denkt dat hij alles kan zonder God en zonder zijn geboden. Leven wordt in de Bijbel vaker verbonden met onze relatie met de Heere God. Echt leven, leven met een hoofdletter, dat is leven in verbondenheid met God. De levensadem ontvangen we ook al van God. Leven, dat is iets mysterieus, dat kunnen wij mensen niet maken. Leven, dat komt van God. Maar waarachtig leven, eeuwig leven, zegt de Heer Jezus, in het hoogpriesterlijk gebed in Johannes 17, eeuwig leven, dat is dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. Waar wij mensen de band met God verliezen, dan leidt dat naar kennis van goed en kwaad, waardoor dingen ontsporen. En heel de schepping ondervindt daar dan de nare gevolgen van. Zoals wij dat vandaag ook meemaken in de opwarming van de aarde, overstromingen, het uitsterven van dieren, insecten, koralen, planten, bomen. Allemaal een direct resultaat van menselijk egoïsme en trots, uitbuiting. Uiteindelijk gaat niet alleen onze wereld daaraan kapot, maar gaan wij zelf als mensheid, gaan wij daaraan kapot. Zelfoverschatting en hoogmoed maken dus dat mensen zichzelf tot God willen maken. En in feite gebeurt dat nog tot op de dag van vandaag. Mensen die denken dat God ze niet ziet, dat ze alles kunnen maken wat ze denken te doen en dat ze alleen maar denken aan eigen belang. Dat leidt letterlijk en figuurlijk naar de eeuwige dood. God stelde in het paradijs, in het begin, de mensen dus al op de proef. En in feite gebeurt dat nog iedere dag met ieder van ons. Hij gaf ze een overvloed aan heerlijke vruchten van alle bomen. In onze supermarkten en op de markt kun je nog zien hoe veelzijdig dat aanbod is geweest. Maar Gods tegenstander fluistert ons altijd weer in: is het waar dat God heeft gezegd dat je van geen enkele van die boom mag eten? De duivel plant altijd in onze harten verdachtmaking, achterdocht tegen de Heer. Dat onze vrijheid beperkt is. Dat Gods geboden ons verhinderen om volop en vrij te kunnen leven. Dat we ons dan niet meer kunnen ontplooien. Dat hij ons niet leidt naar het goede en het beste. Maar dat hij ons juist wil beperken en ons van hem afhankelijk wil maken. Dus dat we maar beter los van hem ons eigen ding kunnen doen. Dat is wat de duivel ons influistert. Daarom stelt God ons op de proef. Om te testen wat er in ons hart is, op de bodem van ons hart. Hij verlangt naar een relatie met ons. Hij verlangt naar onze spontane liefde en toewijding. Hij wil geen slaven of knechten. Hij wil vrienden. Hij wil kinderen. Een relatie die ouders met kinderen hebben. Zo'n relatie wil God met ons. Mensen die vrijwillig en bewust gelovig doen wat hij verlangt. En die daar ook plezier in hebben. Dus altijd worden wij allemaal nog voor de keus gesteld. Wat kies je in je eigen leven? Wil je eigen weg gaan, onafhankelijk, los van God? Of kies je voor het leven verbonden met hem? Waarin zijn richtlijnen, zijn geboden, ons kompas vormen. Wij mensen maken onszelf tot God wanneer wij onszelf maken tot het centrum. Het middelpunt. En dat de enige norm is die onze keuzes bepalen. Het zit in ons allemaal van jongs af aan om dat te doen. Om ons eigen wil te doen. Ik. Zelf doen. Dat, hè? Kinderen van een jaar die hebben dat al. Maar het hoogste geluk ligt nou juist in dat je bevrijd wordt van jezelf. Dat je niet meer doet wat je zelf maar wil, maar dat je leert je leven over te geven aan je schepper. Want we zijn maar kwetsbaar en klein en afhankelijk. En ons blikveld en ons begrip is veel beperkter dan wij beseffen. Die keus voor of tegen de Heer maken wij dus niet eenmaal, maar maken wij elke dag weer opnieuw. Het is een dagelijkse bekering. Waarmee je hart toewijdt aan de Heere God. De levensboom in het paradijs staat daarom volgens mij symbool voor een leven dicht bij de Heer en zijn geboden. In hartelijke gehoorzaamheid aan wat hij van ons wil. Mijn ogen werden daarvoor vooral geopend toen ik de spreuken van Salomo doorlas. Daarin wordt gewezen op wijsheid als een gave van God. Het begin van de wijsheid is ontzag, eerbiedig ontzag voor de Heere God. Die wijsheid levert meer op dan zilver of goud. Is kostbaarder dan edelstenen en wat je ook maar zou kunnen wensen hier op aarde. Gods wijsheid leidt naar een lang en gelukkig leven. Welvaart, geluk, vrede op aarde. En dan lees je in Spreuken 3, als het gaat over die wijsheid. Wijsheid is een levensboom voor wie haar omhelst. Wijsheid is een levensboom voor wie haar omhelst. Wijsheid als gelovige, afhankelijkheid van de Heere God, wordt hier voorgesteld als een boom waar mooie vruchten aan groeien. En dat gebeurt veel vaker in de spreuken. Spreuken 11, vers 30 zegt, een rechtvaardig mens plant een levensboom. Rechtvaardigheid. Wat is rechtvaardigheid? Het heeft ook te maken met leven dicht bij God. Het heeft te maken met goedheid. Het heeft te maken met eerlijkheid. En Spreuken 15, vers 4 spreekt over kalme, ware woorden als een levensboom. En dat wordt dan tegenover een valse tong gezet, wat je juist van die levensboom afhoudt. Kalme, ware woorden als een levensboom. De levensboom, als een leven in afhankelijkheid van de Heere God, levert dus allerlei goede vruchten op in je leven. Goede vruchten die uiteindelijk leiden naar leven met een hoofdletter. Eeuwigdurend leven bij God. En die goede vruchten, dat heeft te maken met waartoe de Heere God ons geschapen heeft. Wij zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, opdat in ons leven iets van zijn karakter, van Gods goedheid, van zijn trouw, God van trouw, u verandert nooit, dat dat ook zichtbaar wordt in ons leven. En die karaktereigenschappen van de Heere van God, die kennen we nog het beste door het leven van de Heere Jezus. Dus de karaktereigenschappen van God zijn ook eigenschappen van de Heere Jezus, waarvan God verlangt dat ze in ons leven zichtbaar worden. Hij die het hoofd is op aarde, hij heeft hier op in deze wereld miljoenen volgelingen die zijn handen en voeten mogen zijn. Wanneer er veel nood is in de wereld momenteel, dan heeft God ook miljoenen handen en voeten voor mensen die de nood kunnen lenigen. Wij mogen daarom bidden, maar we zijn zelf ook geroepen om ingeschakeld te worden. En op die manier maken wij iets waar van die vrucht aan de levensboom. Het trof mij onlangs bij een begrafenis dat de tekst van de overdenking was gekozen uit Openbaringen 2, Openbaringen 2 vers 7. Daar zegt de Geest van God, wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in het paradijs staat. En in Openbaringen 22 lees je een visioen voor hoe dat zal zijn. De Bijbel begint met een paradijstuin en rivieren vol levend water en eindigt daar ook mee. Rivieren die ontspringen aan de troon van God en van het Lam. Een soort stadspark. En dan lees je in het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. 12 verschillende vruchten blijkbaar, elke maand zijn eigen vrucht. Zo'n boom zou ik ook wel in mijn tuin willen hebben, denk ik dan. De bladeren van de boom brachten de volken genezing, staat er dan. Hier zie je aan het eind van de Bijbel een hersteld paradijs. Niet langer afgesloten voor mensen, maar opengesteld voor gelovigen uit alle volken die Gods naam op hun voorhoofd hebben. En in dat paradijs is God zelf het licht, de bron, het stralende middelpunt. En de levensboom en de rivier van levend water zijn hier symbolen voor overvloedig, eeuwig leven in Gods nabijheid. Prachtig om te zien dat dit net als in Spreuken van Salomo, die wijze Salomo, dat dit dan allerlei verschillende vruchten oplevert. Vruchten die wij vandaag herkennen als vruchten van de geest. Geestelijke eigenschappen die wijzen op het beeld van God en het beeld van de Heer Jezus dat gestalte mag krijgen in ons leven. Vanaf het allereerste begin was het Gods verlangen dat wij mensen hier op aarde iets zouden weerspiegelen van hemzelf. Dat we zijn ambassadeurs, zijn vertegenwoordigers zouden zijn. Hij schiep ons immers naar zijn beeld en gelijkenis. Wie zich laat leiden door de geest van God, wie gevormd wordt door het woord van God, die kan loskomen van de zelfzucht, die kan bevrijd worden van zichzelf. Die zelfzucht die ons allemaal dwars zit en alle gevolgen daarvan. En dan groeit in je leven ongemerkt de vrucht van de geest. Niet plotseling van vandaag op morgen, want de appels en peren groeien ook niet van de een op de andere dag. Maar geleidelijk aan groeit de vrucht van de geest in ons leven. We hebben het zelf niet eens in de gaten. Zoals dat ook gebeurt met de appels en de peren en de pruimen. En de vrucht is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Allemaal karaktereigenschap van de Heer Jezus. Er worden de 7 genoemd in Galaten 5. Maar je zou er nog andere aan kunnen toevoegen. Want er zijn elke maand, er worden wel 12 vruchten genoemd in de openbaringen. Nou, voeg er maar aan toe. Wijsheid, ontferming, moed, geloofsmoed, opoffering. Zo kun je wel meer van die vruchten bedenken. Die God geeft door zijn geest in het mensenleven. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf in het evangelie met een boom, een wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijnbouwer, zegt hij. Johannes 15. Hij ziet ons als ranken aan die wijnstok die hij zelf is. Een rank die hecht verbonden blijft met de wijnstok. Die zal door de Heer worden verzorgd en die zal als vanzelf vrucht gaan dragen. Dat is Gods verlangen. Wij maken niet de vrucht, hij maakt het in ons. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen. Mijn leerlingen zijn en leven tot eer van God, zegt Jezus. Dus Gods grootheid, Gods goedheid, Gods beeld kan gestalte in ons krijgen wanneer wij dicht bij hem blijven en dicht bij zijn geboden. Dan eet je van de levensboom. En dan kun je zelf ook deel worden van de zegen die boom in de wereld verspreidt, die tot genezing is van de volken. Hoe wij mensen toegang kunnen krijgen tot die levensboom, dat wordt ook in de Bijbel uit de doeken gedaan. Nadat door de zondeval de weg naar de levensboom was afgesloten. De Heer Jezus kwam op aarde om voor ons de weg naar God en naar zijn levensboom weer open te breken. Hij werd één met ons, één van ons, om onze schuld en onze zonde over te nemen, het van ons af te nemen. Daarvoor stierf hij aan het kruis van Golgotha. Bij het kruis komen de boom van de kennis van goed en kwaad en de levensboom van Genesis bij elkaar. Aan het kruis droeg de Heer Jezus de schuld voor al ons falen, voor onze egoïstische zelfzucht en onze zonde. En voor wie in hem geloven, als de verlosser, gaat de poort naar Gods nabijheid weer open. En zo wordt het kruis ook een levensboom. Een levensboom waar steeds nieuwe loten aan kunnen groeien van mensen die zichzelf overgeven aan Gods wil. Mensen die de Heer Jezus aannemen als een koning en heer en die willen leven in zijn spoor. Dus om terug te komen op die vraag van die catechizant. Nee, ik geloof niet dat door het eten van één fout appeltje heel de wereld in zonde en in ellende is gedompeld. Maar wij staan allemaal nog altijd voor de keus van welke boom pluk je en eet je elke dag weer. Kies je de boom van zelfzucht en hoogmoedig ongeloof? Of kies je voor de boom van het leven, de levensboom met een hoofdletter die ons leidt naar een hechte relatie met de Heere God? Wij weten wat Jezus van ons verlangt, wat zijn bedoeling is. Want hij zegt in Johannes 15, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Ik heb jullie opgedragen om weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht tot eer van God. Wanneer wij zo leven, wordt werkelijkheid, wat ook beschreven wordt in Psalm 1...
En wat beschreven wordt in Jeremia 17, vers 8. Gezegend is wie op de Heer vertrouwen. Hij is als een boom geplant aan het water. Zijn wortels reiken tot in de rivier van God. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Rijpe vrucht tot eer van God. Dat geven de Heer in ons alle leven. Amen.